We hebben ons de vorige keer bezig gehouden hoofdzakelijk met Efeze 2. Met de uitspraken die daar gedaan worden over de gemeente als zodanig. En over ons dus. Inderdaad, de uitspraken van Efeze 2, waar gezegd wordt, om dan heel kort samen te vatten, dat God ons heeft levend gemaakt met Christus, Efeze 2 vers 5. God heeft ons levend gemaakt met Christus, waarna de volgende tussenvoeging uit genade zijt gij zalig geworden, want de gedachte is niet dat God ons levend gemaakt heeft, hoewel dat zo is, maar God heeft ons levend gemaakt met Christus, want God heeft Christus uit de dood opgewekt en wij hebben aan diezelfde opstanding deelgekregen door genade. Duidelijke zaak. Dat is waarom die tussenvoeging er staat, hè? Uit genade zijt gij zalig geworden. Het was namelijk niet ons of om ons. Het was dat Christus werd opgewekt. En wij hebben aan zijn positie, aan zijn zegeningen deelgekregen. Maar daar is het verhaal niet mee af. Want tot zover was het dan melk. Maar daarna volgt de vaste spijs in het bijzonder. Namelijk, hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel. Want dat is het vervolg op het verhaal. Hij heeft ons mede gezet in de hemel, mede met Christus, en bovendien staat het er nog een keer achter, namelijk in Christus Jezus, staat er dus zelfs twee keer. Mede opgewekt en mede gezet in de hemel, in Christus Jezus, en de uitdrukking in Christus Jezus betekent immers dat wij met hem verbonden zijn, of om eens Romeinen 6 te parafraseren, wij zijn één plant met hem geworden in de gelijkmaking zijns doods. We zijn één plant met hem geworden in de gelijkmaking zijner opstanding. En dan zeg ik altijd, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Namelijk, wij zijn ook één plant met hem geworden in de gelijkmaking zijner hemelvaart. Dat is niet het thema van Romeinen. Want dat is niet melk, dat is inderdaad de vaste spijs. En dat is een waarheid bovendien die niet algemeen een nieuwtestamentische waarheid is, maar het is een bijzondere nieuwtestamentische waarheid. Dat wil zeggen een bijzondere waarheid met betrekking tot het nieuwe verbond. Namelijk dat de eerstelingen van dat nieuwe verbond inderdaad eerst geboorterecht ontvangen en op die grond voor de Heer zelf bestemd zijn en dus op die grond een hemelsburgerschap ontvangen. U weet wel, Hebreeën 12, een gemeente van eerstelingen die dus in de hemel is opgeschreven. Of andersom, gemeente die in de hemel is opgeschreven, hemels Jeruzalem enzovoorts, op grond van het feit dat wij eerstelingen zijn. Eerstelingen van het nieuwe verbond, want al wat de baarmoeder opent, zei de wet, is mijn, spreekt de Heer. En u kent het verhaal van het Oude Testament ook onder de wet. De eerstgeboren zoon, degene die de baarmoeder opende, dat wil zeggen de eerstgeboren zoon uit de vrouw, moest aan de Heer gewijd worden. En in de praktijk werd zo iemand gebracht na 40 dagen, werd zo iemand gebracht in de tempel. En in feite tot de hoge priester. Bijvoorbeeld Samuel. En daarna uiteraard de Heer Jezus zelf. Bij welke gelegenheid inderdaad die profetieën over de Heer Jezus gedaan werden door Simeon en Anna. Maar goed, dat is een heel verhaal apart. Maar waar het om gaat is dat wij met Christus niet alleen deel hebben gekregen aan het leven van het nieuwe verbond. En dus niet alleen met Christus het koninkrijk binnengaan. Maar zelfs met Christus gezet zijn in de hemel. Dat is een waarheid die behoort bij het Nieuwe Testament. Maar het is niet een waarheid die algemeen behoort bij het Nieuwe Verbond of het Nieuwe Testament. Want als straks in de toekomst Israël tot geloof komt en daarna de volkeren, dan wil dat niet zeggen dat Israël en die volkeren inderdaad een hemelse bestemming krijgen. Want hoe onbekend het ook is, er schijnt nooit over nagedacht te worden, maar hoe onbekend het ook is, iemand die behouden wordt, in het algemeen, doe ik de Bijbel even dicht of ik hou hem algemeen open, dat maakt niks uit. Waar het om gaat is dat iemand die behouden wordt, uiteindelijk ooit het koninkrijk binnengaat, whenever, wanneer dan ook, uiterlijk op de jongste dag. En sindsdien, maar zal wonen op de nieuwe aarde. Want God heeft de aarde gemaakt voor de mensen en God heeft de mens gemaakt voor de aarde. Beide uitspraken staan ergens in het Oude Testament, ik weet zo gaan niet waar. Ik wist ook niet dat ik dat zeggen zal. Dus. Maar dat is de gedachte. En de enige uitzondering op de regel is die van de gemeente uit onze dagen aan die hemelse bestemming gegeven wordt. Helaas is het zo dat die hoge positie van de gemeente, die hemelse positie van de gemeente, eigenlijk ontkracht is geworden in de loop der tijd, omdat men de term hemel, de hemel als bestemming, gebruikt vervolgens voor iedereen die überhaupt wanneer dan ook behouden wordt. Dat wil zeggen, de uitdrukking is veralgemeniseerd geworden en heeft daardoor zijn betekenis verloren. En daarna krijg je zoiets van, de hemel is eigenlijk hetzelfde als het Walhalla en het Nirwana en de Elyseese velden, dan wel, zijn de Amerikanen hier, de eeuwige jachtvelden. Dat heb ik van Karl Marx, maar u weet wel van die Indianenverhaal. Nou goed, laat maar even zitten. He, maar de hemelse positie van de gemeente, dat is de uitzondering. Dat is alleen bestemd voor de eerstelingen die deel krijgen aan het leven van het nieuwe scheppingen, van de nieuwe verbond. De eerstelingen die deel krijgen aan het leven. Wat heb ik het precies verkeerd gezegd? De eerstelingen die. Ik dacht, Karl May. Ik dacht ook al, ik heb dat boek gelezen van die man, van Karl Marx, maar er kwamen zo weinig Indianen in voor. Nou goed, dat moet ik eens opschrijven. Maar goed, dat even terzijde. Wat ik zeggen wilde, is inderdaad dat de gemeente uit onze dagen bestaat uit eerstelingen die deel hebben gekregen aan de opstanding van Christus. Zelfs dat is onbekend, omdat zelfs die waarheid veralgemeniseerd is geworden. Zo van, iemand die gelooft krijgt eeuwig leven. En aangezien Abraham een gelovige was, want dat is duidelijk, kreeg hij dus eeuwig leven. Maar dat is een misverstand, dat kreeg hij niet. Nee, dat kon niet. Er was namelijk geen eeuwig leven, er was geen nieuw leven, er was geen nieuw verband. En als het wel zo is, als Abraham wel wedergeboren was, ik vind niet dat hij geen gelovige was, ik zei dat hij niet wedergeboren was. En als hij wel wedergeboren was, dan is hij de eersteling vermoedelijk, maar in ieder geval heeft hij dan hogere rechten dan Christus. Want hij werd pas veel later wedergeboren en kreeg pas veel later leven, het leven van het nieuwe verband. Met andere woorden, in het Oude Testament geloofde men en geloof werd gerekend tot gerechtigheid. En op grond van geloof werd hen een vaderland beloofd. In bijzonder Abraham werd een vaderland beloofd. Hebreeën haalt het nog. Werd een vaderland beloofd. Een vaderland wat zij en hij nog steeds niet ontvangen hebben. Want ze zijn nog niet opgewekt. Ze hebben nog niet, die oud-testamentische gelovigen hebben nog niet nieuw leven ontvangen. Ze zijn nog niet opgestaan uit de dood. Met nog een andere term, zij zijn nog niet wedergeboren. Dat wacht op de toekomst, want Christus is de eersteling. En sinds de opstanding van Christus is daar dat nieuwe leven. Die kracht van onvergankelijk leven, waarvan Christus de eersteling en dus de koning en hoge priester is, uit Hebreeën 7. En vervolgens is het zo dat daarna degenen die in hem geloofden, meteen op grond van geloof, eeuwig leven ontvingen, want het was beschikbaar. En zo zijn wij dus in onze dagen nog steeds, sinds Pasen, zijn wij gemeente van eerstelingen, maar de eersteling is bestemd voor de hemel, en dus de gemeente uit onze bedeling krijgt een hemelse bestemming. Dat is niet op grond van verdiensten, staat hier trouwens ook, dat is allemaal uit genade namelijk. En uit diezelfde genade zijn we niet alleen met Christus levend gemaakt, maar ook met Christus gezet in de hemel. Ik kan er ook niet meer anders van maken. Dat is de Bijbelse gedachtegang. Wij zijn eerstelingen van het nieuwe verbond, waarvan Christus de eersteling is. Op diezelfde grond hebben we ook deel aan het priesterschap van Christus. Wellicht niet, maar daar ga ik niet over discussiëren, daarom zeg ik het zo. Wellicht niet aan het hoge priesterschap, maar in elk geval horen wij tot het huis van de hoge priester, om dan maar eens een oud-testamentische uitdrukking te gebruiken, want daar wordt onderscheid gemaakt tussen de hoge priester, het huis van de hoge priester en de rest van het volk. Dan wel de verdere priesters en dan de rest van het volk. En Christus is de hoge priester, wij horen tot het huis van de hoge priester. Wij zijn zijn huis, zegt dezelfde Hebreeënbrief, die zegt dat Christus hoge priester is. Hè? Wij zijn zijn huis, Hebreeën 3. En op die grond hebben wij een bevoorrechte positie. En in de toekomst krijgen we te maken met de bekering van Israël, wat dus deel heeft aan het priesterschap in het algemeen. En dan komt de rest van het volk, maar dat zijn de gelovigen naar de heidenen. Dat is de gedachtegang. Dan heb je de hele reeks weer compleet. Maar waar het om gaat is dat wij dus met Christus gezet zijn in de hemel. Dus een waarheid, zoals gezegd, die niet meteen in Romeinen naar voren gebracht wordt. Er wordt nog wel net gezegd dat Christus in de hemel is en aan de rechterhand God zit en ook voor ons bidt. Een verwijzing naar zijn hogepriesterlijke functie. Maar er wordt niet gezegd dat de gemeente met Christus gezet is in de hemel. Er wordt wel gezegd dat aan de Romeinenbrief nog wat toegevoegd zal moeten worden. Namelijk in verband met de openbaring van de verborgenheid die van alle eeuw verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is door zijn heilige apostelen en profeten enzovoort. Dat zijn de laatste versen van Romeinen 16. Dus, maar die waarheid vinden we uitdrukkelijk terug, en uitgebreid terug, in Efeze en Filippenzen, Colossenzen. Efeze en in bijzondere mate natuurlijk ook in Hebreeën, of in Efeze, en Hebreeën natuurlijk, wou ik zeggen, inderdaad. Bijzondere mate, dus Efeze, Filippenzen, Colossenzen en dan Hebreeën. Maar hier staat het concreet, hè. Hij heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus, 1 vers 3, en daarna 2 vers 6. Hij heeft ons met Christus opgewekt en heeft ons medegezet in de hemel, in Christus Jezus. Want onze roeping als gelovigen, als gemeente, is een hemelse roeping. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt onze apostel en hoge priester onze belijdenis. Hebreeën 3. En in hetzelfde stukje, diezelfde pericoop staat, wiens huis wij zijn. Dat citeerde ik net al uit. We zijn hemelse roeping deelachtig. Zoals Filippenzen zegt, het heeft te maken met de prijs der roeping Gods die van boven is. Een hemelse roeping. En dat is wat hier staat. Maar dat betekent niet alleen dat onze toekomst in de hemel ligt. Zo van, als wij hier sterven, dan hopen wij zalig te sterven. Want aangezien er niks anders op zit, willen we dan toch, als we dan dood moeten gaan. En als het aardse leven voorbij is, willen we graag naar de hemel. Want het schijnt dat er ook geen andere keuze is. Zeer negatieve gedachten zijn dat. Zo is het namelijk niet. De gedachte is dat wij nu reeds verbonden zijn met de hemelse dingen. Zoals de uitdrukking in Efeze letterlijk luidt, de hemelse dingen. We zijn verbonden met de hemelse dingen, we maken deel uit van de hemelse dingen. En onze wandel, zegt Filippenzen dus, onze wandel is in de hemel. Meestal weer teruggebracht tot ons burgerschap is in de hemel. Dat is de ene kant van de uitdrukking, dat kan het zijn. Het neemt niet weg dat de vertaling aan de andere kant met wandel wel degelijk ook correct is. Ons hele burgerschap, onze wandel is hetzelfde. Dat wil zeggen, het gaat om onze positie, onze levensweg, onze wandel inderdaad als burgers van de hemel. Dat kunnen wij niet in één woord zeggen, maar het Grieks doet dat wel. Vandaar dat de ene vertaling zegt, wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Nieuwe vertaling geloof ik. En de Statenvertaling zegt, onze wandel is in de hemel. En in wezen is het volstrekt gelijk. Want inderdaad, wij zijn burgers van de hemel. En onze wandel, onze levenswandel, heeft alles van doen in de eerste plaats met de hemelse dingen. Dat staat hier ook. En dat is van groot belang om dat te zien. Want we zijn geneigd om onze wandel in de eerste plaats in verband te brengen met aardse omstandigheden. En hoe dan ook, waaruit onze wandel bestaat, het heeft iets van doen met aardse omstandigheden, maar daar ligt niet de zin van onze wandel. Dat is niet het object van onze wandel, daar gaat het niet om. Het gaat om hemelse dingen. En of het een uitwerking heeft op aardse dingen, mooi meegenomen. In de praktijk zal het vaak net andersom zijn, namelijk dat de aardse omstandigheden, onze aardse wandel, juist deze hemelse dingen in de weg staat, want dat gebeurt ook. Maar het punt is dat het doel van ons leven gelegen is niet in de wereld om ons heen, maar het doel van ons leven is ook nu gelegen in de hemel. Dat staat hier ook en dat hebben we vorige keer ook uitgebreid aangehaald, want de vraag was waarom heeft hij ons levend gemaakt en met Christus gezet in de hemel, en vooral dat laatste, waarom, for heaven's sake, lijkt me een goede uitdrukking in dit verband, in hemels naam, waarom in hemels naam heeft hij ons gezet in de hemel. Nou staat er, om in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijn en genade te betonen. Waarna we ongetwijfeld weer denken, van nou dat is er in de toekomst, hè, want dat staat er. Maar dat staat er niet. Hè. Er staat niet wanneer het gebeurt. Er staat gewoon dat het gebeurt in de toekomende eeuwen. En de hele gedachte is dat we eertijds wandelden naar de eeuw deze wereld, vers 2... Maar dat wij daar nu aan onttrokken zijn en daarom deel gekregen hebben reeds nu aan de toekomende eeuw, dan wel de toekomende eeuwen. Wij leven daar al in, Maar hoe dan ook, de tegenwoordige boze eeuw, daaraan zijn wij onttrokken. Ik ben overgezet uit de tegenwoordige, of getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw, Galaten 1 vers 4. Nou, als we daaruit getrokken zijn, waar zijn we dan? Als we niet zijn in de tegenwoordige boze eeuw, waar zijn wij dan? Daar hoef je helemaal geen Bijbel bij te hebben om die vraag te beantwoorden, zo makkelijk is dat, hè. Als we getrokken zijn uit de tegenwoordige boze eeuw, dan zijn we dus gezet in de toekomende goede eeuw. En dat klopt, want de toekomende eeuw is een uitdrukking eigenlijk al uit het Oude Testament. Meer voorkomen trouwens in Hebreeën, maar dat staat in verband met oud-testamentische zaken. De gedachte is namelijk dat de toekomende eeuw niks anders is dan het koninkrijk van Christus, dan wel het nieuwe verbond. Voor zover er verschil tussen bestaat, want het is eigenlijk geen verschil. Het is hetzelfde, hè? Die twee dingen gaan hand in hand. Het nieuwe verbond met daarop gebaseerd het koninkrijk van de middelaar van het nieuwe verbond. De priester dus en koning van het nieuwe verbond na de ordening van Melchizedek. En dat koninkrijk is niet openbaar op aarde, omdat het Joodse volk bij wie het koninkrijk zou moeten beginnen, volgens de profetieën, volgens de beloften enzovoort, niet tot geloof is gekomen. En dus ontvangt de hemel deze koning tot de tijden der wederoprichting alle dingen. Handelingen 4. De hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen. En dat betekent dat het nieuwe verbond en het koninkrijk niet geopenbaard zijn op aarde via Juda en daarna via Israël, maar inderdaad is verborgen in de hemel. En wij zijn met Christus gezet in de hemel en in die positie hebben wij deel aan de toekomende eeuw. Of zoals Hebreeën 6 zegt, wij hebben in ieder geval de krachten der toekomende eeuw gesmaakt. En bovendien, als we, dus Hebreeën 6, ja, er zijn er ook die dan afvallig worden, maar daar ga ik het nou niet over hebben. Maar we hebben de krachten der toekomende eeuw gesmaakt, want de kracht van de toekomende eeuw is niks anders dan de kracht van onvergankelijk leven, waardoor Christus de hoge priester werd van toekomende goederen, namelijk van het nieuwe verbond. Nou, sneller kan ik het niet zeggen. Zet je het bandje een eindje terug en dan luister je opnieuw. Ja, loopt. Valt mee. De kracht van de toekomende eeuw is de kracht van onvergankelijk leven. Kortom, dus de kracht, Efeze 1, die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Kortom, dat is gewoon eeuwig leven. Dat is de kracht van de toekomende eeuw. Dat is het leven van het nieuwe verbond uitgebeeld in de wijn. Dit is het bloed, namelijk het leven van het nieuwe verbond. Dat beeldt die kracht uit immers, die wijn. Kortom, wij hebben deel aan de krachten van de toekomende eeuw en wij leven in de toekomende eeuw. Want we leven onder de heerschappij van Christus en hij is, dat heb ik vorige keer gezegd, hij is eigenlijk de toekomende eeuw. Zodat het in vers 7 hier niet om de toekomst gaat, maar om het heden, want de toekomende eeuw is begonnen, zo goed als dat het koninkrijk begonnen is. Maar van beide moet je dan zeggen, het is verborgen. In de hemel, in de onzienlijke dingen, want dat is de andere uitdrukking daarvoor. Daar maken wij deel van uit. En de bedoeling is dat hij ons gezet heeft in de hemel, opdat hij zou betonen, nu dus, de uitnemende rijkdom zijner genade. En voor degene die zegt toekomende eeuwen, dat is meervoud, dus de volgende nog meer, moet ik u zeggen, dat kan niet, want de toekomende eeuw is het koninkrijk en dat eindigt niet, er komt ook niks na. Want het eindigt niet. Dit meervoud is namelijk weliswaar een taalkundig meervoud, maar een grammaticaal meervoud, maar geen rekenkundig meervoud. Dat is niet hetzelfde namelijk. En in onze tijd waarin alles wiskundig beredeneerd moet worden, snapt men niet meer dat een meervoud lang niet altijd een rekenkundig meervoud is. Ja, dat is echt zo. Het is een meervoud om aan te geven dat het groot is, dat het veel is. En omdat het om tijd gaat, eventueel, en voor zover het om tijd gaat, betekent het dat het lang is. En voor zover het gaat om territorium van het koninkrijk, want ik kan ook nog, geeft het aan dat het ontstellend groot is, namelijk onbegrensd. Allesomvattend, en daarom heet het eeuwen. Zodat de term toekomende eeuw en toekomende eeuwen eigenlijk volstrekt dezelfde betekenis hebben. Maar toekomende eeuwen is eigenlijk een vergrotende trap. Via een grammaticaal meervoud. Heel simpel. Maar je moet het maar weten, denk ik altijd. Hè? Ja. Goed. Nou, dat even terzijde dan. Opdat hij zou betonen, nu dus, want we leven in de toekomende eeuw. Opdat hij zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade, waarmee we naar ik gezegd heb en nu weer zeg, dat het doel van ons leven is de betoning van Gods genade. En hij zal dat doen, want het is zijn genade en zijn werk. Iets anders is er niet. De meest eenvoudige toepassing daarvan is dat wij inderdaad in woorden deze genade prediken. En onder ons gezegd, maar dat moet je niet verder vertellen, onder ons gezegd ben ik al lang blij als dat gebeurt. Dat die genade gepredikt wordt. Maar dat is eigenlijk nog maar het begin, want genade prediken kan je nog buiten jezelf omdoen. Genade betonen, dat is wat er staat niet eens prediken. Genade betonen is nog veel meer. Dat is niet alleen het prediken van genade, in woorden de genade prediken aan anderen, maar is gewoon genade geven aan anderen. Is niet anders, dat is genade betonen. Dat betekent dat wij elkander zouden vergeven, gelijkerwijs ook Christus ons vergeven heeft. Ik meen trouwens dat het ook in dezezelfde Efezebrief staat, maar ik kan het zo gauw niet vinden. Maar het doet er ook weinig toe. Het is een Bijbels gegeven, dat kennen we allemaal. Hè? En anders dan verwijs ik u naar het Onze Vader, daar komt het in voor, dat kent iedereen. Maar betonen van genade, dat komt overeen met wat ik er straks aanhaalde, zo'n beetje de Hebreeënbrief, de hoge priester van het Nieuwe Verbond, de koning enzovoorts. Want hij is gezeten als hoge priester, naar orde van Melchizedek, op de troon der genade. Dat betekent dat in de toekomende eeuw, waarin wij leven, genade heerst. En dus een alles overwegende, een alles overheersende invloed heeft. Dat is nog zwak uitgedrukt, want ik moet eigenlijk zeggen, het is de alles overheersende macht in het leven van onszelf. Een macht, een kracht, jazeker. En dus een kracht ook die van ons uit dient te gaan. Want er is niks zo sterk als inderdaad genade. Ik kan niet missen, want wet wordt gebroken per definitie. Waar de wet is, zijn overtredingen. En waar geen wet is, zijn geen overtredingen. Maar wet wordt per definitie gebroken, maar genade niet, uiteraard. En daarom is de erfenis gelaten. Daarom is de erfenis uit de belofte en dus uit genade en door het geloof, opdat de belofte vast zij. Onaantastbaar, onbeweeglijk, staat vast, want genade is sterker dan wet. De bedoeling van onze positie is dus niet dat wij gewoon behouden zouden worden, want dan zouden we ook wel het koninkrijk kunnen binnengaan op een nieuwe aarde uiteindelijk enzovoorts. Nee, de bedoeling is de betoning van Gods genade, van bovenaf. En die verhoogde positie hebben wij ontvangen ter illustratie van en ter betoning van de heerschappij, de hoge positie, namelijk de heerschappij van de genade. En dat blijft ook altijd zo. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Niet de genade waardoor wij behouden geworden zijn slechts, maar de genade waaruit wij ook dagelijks leven, vanzelfsprekend. En de eenvoudigste verklaring of illustratie van dit beginsel is gewoon deze, dat weliswaar wij omgeven worden door een onzienlijke wereld en door onzienlijke wezens, zoals daar zijn overheden, machten, krachten, heerschappijen, namen die genaamd worden enzovoorts. Wij worden door hem omgeven, wij zien hen niet, maar zij zien ons wel. En zij zien dat wij zondaren zijn, zij zien ons bovendien zondigen, en zij zien bovendien, daarnaast en in tegenstelling tot dit alles, dat wij de levende God dienen. Hoe kan dat? Dat zien zij ook, hoe kan dat? Dat is Gods genade. Dat is een demonstratie van Gods genade. Juist het feit dat wij zondaren zijn en niettemin gemaakt zijn tot dienaren van het Nieuwe Verbond, een dienaar onder het Nieuwe Verbond, 2 Korinthe 3, dan wel Hebreeën 9, juist dat feit illustreert de rijkdom van Gods genade. God neemt niet de beste mens om hem te dienen, God neemt de slechtste mens om hem te dienen. Maar dat had u waarschijnlijk al eens eerder gemerkt. Nee, voordat ik binnenkwam, toen u voor de spiegel stond. Huh? Dus dat is het toch. Ik heb het dus nagevraagd aan Paulus, die was dezelfde mening toegedaan. Mij de minste aller heiligen. Mij de minste van de apostelen. Die niet waardig ben apostel genaamd te worden. enzovoorts. Mij is deze... Waarom sta ik het aan mijn hoofd te zeggen? Ik heb het hier open liggen in Efeze 3. Mij de minste, de allerminste van al de heiligen, vers 8 van Efeze 3, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Maar het had ook kunnen zijn de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Zie de minste. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. 2 vers 8. Dat moet dus voor iedereen duidelijk zijn. Wij leven uit genade. Het interessante is bovendien, vind ik nog een aardig argument. Het interessante is dat heerschappij van de genade in ons leven en over ons leven. En het leven uit genade en het leven onder de heerschappij van de genade. Dat bestaat alleen maar, dat kan alleen maar, indien wij nog zondaren zijn en blijven. Want als er geen zonde meer zou zijn in ons leven, hoe zouden wij dan leven uit de rijkdom van Gods genade? Want dan hebben we helemaal geen genade nodig. En als we dan geen genade nodig hebben, zijn we zelfs ongeschikt voor alle goed werk, denk ik dan. Maar dat is uit verband drukken van een Bijbeltekst. Maar niettemin zijn we ongeschikt voor de betoning van zijn genade. Juist omdat wij zondaren zijn, zijn wij geschikt om hem te dienen. Ja. Het enige wat gebeuren moest en wat er gebeurd is om ons bekwaam te maken tot dienaren onder het nieuwe verbond en van deze genade, is dat onze gewetens gereinigd moesten worden. Onze lichaam, de uitwendige mens, wordt niet gereinigd, in principe niet in ieder geval, maar de inwendige mens wel. En dat was Hebreeën 9, ik weet niet of ik die vorige keer nog aangehaald heb. Heb ik die aangehaald? Ik weet niet precies meer. Ik weet nooit wat ik waar besproken heb. En hoezo. Maar goed, nee, Hebreeën 9 vers 14. Hij heeft onze harten gereinigd van het kwaad geweten. Meer niet. Maar meer niet. Het is het belangrijkste wat er is, want het lichaam raken we vanzelf kwijt. Sprak hij cynisch. Hij heeft onze harten gereinigd van het kwaad geweten om de levende God te dienen. Waarom heeft hij onze harten gereinigd van kwaad geweten? Opdat we behouden zouden worden? Ooit. Of naar de hemel zouden gaan? Wat moeten we daar in vredesnaam doen dan? Nee, heeft onze harten gereinigd van dode werken. Van een kwaad geweten. Dat is Hebreeën 10 trouwens, van een kwaad geweten geloof ik. En van dode werken is Hebreeën 9. Van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Waarom zijn we kinderen Gods? Waarom heeft hij ons leven gegeven? Ik zeg altijd, dat had hij op de jongste dag ook kunnen doen. Dat nieuw leven geven. Want al die oud-testamentische geloven krijgen heus pas nieuw leven op de jongste dag. Waarom doet hij dat? En bovendien, waarom zet hij ons nog in de hemel ook? De hemelsvlingen. Wel, opdat daar in de hemel de genade Gods betoond zou worden. Dat het vervolgens dan ook betoond wordt hier op aarde, dat is een bijverschijnsel, dat is niet het hoofddoel. Het hoofddoel is de betoning van die genade, uiteraard, in de hemel en dus aan de overheden en machten. Die alles bijdragen dikwijls aan de escalatie van de zonde hier op aarde, maar aan diezelfde machten wordt Gods genade gedemonstreerd in ons leven. Wat het eigenaardig is, dat diezelfde overheden en machten en krachten en heerschappijen wellicht bijdragen aan onze zonden. Dat wil zeggen, ze inspireren ons wellicht ooit tot zondige daden. Ik zeg, dat zou best kunnen. Ook wij als gelovigen, zal ik maar zeggen, dat kan heel goed. Niettemin, als het goed is, werkt dat niet in ons leven uit en maakt het ons ook niet onbekwaam om de Heer te dienen. Want God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaar van het Nieuw Verbond te zijn, 2 Korinthe 3. En alle genade geeft de God zijn onberouwelijk. En neemt ze niet weg. Zodat de duivel er niks tegen beginnen kan, zal ik maar zeggen, en zijn personeel ook niet. Het mag dan zo zijn dat ons vlees verontreinigd wordt, dat is soms ook zo. Maar neem niet weg dat onze harten gereinigd zijn van het kwaad geweten. En daardoor zijn we in staat om onder alle omstandigheden met vrijmoedigheid ons te stellen onder de troon der genade. En dus onder alle omstandigheden genade te aanvaarden. Want vergis u niet, het naderen tot de troon der genade in Hebreeën betekent niet dat we af en toe in gebed gaan. Het betekent eigenlijk zelfs het tegenovergestelde, als ik het zwart-wit stel. Dat betekent namelijk dat we genade aanvaarden. Want wat moet je nou anders bij de troon der genade doen dan genade aanvaarden? Daar staat het trouwens ook. Want wij zouden naderen met vrijmoedigheid het hart gereinigd zijn van het kwaad geweten. Hebreeën 10 staat er letterlijk. Hè? Wij naderen daar om genade te vinden. Hebreeën 4. Om genade te vinden en barmhartigheid en om geholpen te worden te bekwame tijd. Dus om te ontvangen. Niet om te vragen. Dat kun je wel doen hoor. Natuurlijk kan dat. Maar je hebt gewoon de belofte in de Bijbel dat God het doen zal. En daar leven wij uit. En dat is wat we boven bij die Heer halen. Genade. En dus in de praktijk, meer concreet, vergeving. En we zijn ons als goed is dus bewust onder alle omstandigheden dat wij die Heer hebben die ons reinigt en heiligt en die ons zonder vlek of rimpel stelt voor het aangezicht Gods. Kortom, de middelaar tussen God en ons. Vastgegeven. Maar met als doel, niet dat wij vrolijk door het leven zouden gaan, hoewel er niks tegen is, maar met als doel inderdaad de betoning van zijn genade. Dat kan op alle manieren, op alle verschillende manieren, doet er niet toe hoe, maar dat is het doel. De betoning van de uitnemende rijkdom zijn de genade. Daarom zijn wij niet alleen uit genade zalig geworden, maar daarom leven wij ook in de praktijk uit genade. En daarom, dan spring ik ineens naar hoofdstuk 3 van Efeze, daarom moeten wij ook gehoord hebben van de huishouding der genade Gods. Want de huishouding der genade Gods, de bedeling der genade Gods, is als je het terugvertaalt naar Hebreeuws via de Septuagint, maar dat is ingewikkeld. Maar als je het terugvertaalt naar het Hebreeuws, is het de heerschappij der genade Gods. Ik weet niet of je dat ooit gehoord hebt, dat begrip bedeling, oikonomia, huishouding, letterlijk in het Grieks, is in de Septuaginta de vertaling van het Hebreeuwse woord memshala, dat komt gewoon van mashal, namelijk regeren. Heerschappij hebben, zo wordt het in de Statenvertaling vertaald. Dus hetzelfde, de woord bedeling is hetzelfde als het woord heerschappij in het Oude Testament. Wat maakt niks uit, want als er een huishouding is der genade Gods, wil zeggen dat de belangrijkste overheersende, oh, heb je het woord al, huisregel is die van de genade. En als de heerschappij is, dan staat er gewoon, indien je maar gehoord hebt van de heerschappij der genade Gods. Daar moet je van gehoord hebben. En in ieder geval, de Romeinenbrief sprak daar ook al over, zonder het woord bedeling te gebruiken. Want de Romeinenbrief zegt dat het de bedoeling was dat zoals de zonde geheerst heeft tot de dood door die ene, door Adam, dat zo de genade zou heersen door die ene, namelijk de laatste Adam, Christus. De laatste woorden van Romeinen 5. En daarna Romeinen 6, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Ik citeer hem altijd een keer onvolledig. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Hetgeen impliceert, broeder, inderdaad, dat wanneer we onder de wet leven, heerst de zonde over ons. En daarmee zelfs ongeloof. En dat is in de historie van Israël voldoende gebleken. Om over de historie van het christendom dan nog maar te zwijgen. Maar goed, de zonde zal over u heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Waarom zijn we onder de genade? Omdat daardoor de zonde niet kan heersen, want heel de gedachte is dat de zonde heerst wanneer die beslag legt op ons leven en dus op onze harten, op ons denken, op ons gemoed, op onze inwendige mens. Dat is wat de zonde doet. En dat is wat de wet in sterke mate bevordert. Namelijk, heers over ons. Wij doen iets en we vragen ons af of het wel gemogen had. Hoewel er sommigen zijn die beweren dat zij eerst denken of het wel mag en dan pas doen. En zulke mensen vertrouw ik nooit. Ik weet nooit of die wel eerlijk zijn. He? Want meestal doen we dingen waar we achteraf spijt van hebben, waar we te laat over nadenken, bewust. Maar hoe dan ook, de vraag naar is het zonde of niet, beheerst dan ons leven. En ons hele leven wordt bepaald door die begrip, is het zonde of niet. En waar het leven zo bepaald wordt, zal een mens dus geneigd zijn steeds meer dingen ook als zonde te zien. En het ergste is, hij zal ook steeds meer dingen als zonde ervaren. Hij blijft ze namelijk toch doen, Maar van steeds meer dingen krijg je last van zijn geweten. Tot het een obsessie wordt, enzovoorts. Want het is de vraag of je, als je gaat marcheren, eigenlijk wel met het linkerbeen mag beginnen. Want eigenlijk is dat verkeerd, hè? Het linkerbeen. Linkerbeen. Linker. Bij wijze van spreken dan. Hè? Dan wordt het een obsessie. Maar wij zijn niet onder de wet, wij zijn onder de genade. En daarom heerst de zonde niet. En populair gezegd, sorry dat ik het heel zwart-wit, maar absoluut duidelijk zeg, betekent gewoon dat ook indien wij gezondigd hebben, speelt dat verder in onze relatie met God geen rol. Van enige betekenis. Meen ik. Dat is de heerschappij van de genade. Daar leven wij uit. Dat het in onze gedachten wel een rol speelt, ja, natuurlijk. Maar ik moet u zeggen, het speelt in onze omstandigheden dikwijls een rol. Want de zonden die wij doen, die hebben meestal ook verband met mensen om ons heen, zal ik maar zeggen. De omstandigheden, in het algemeen de omstanders, want dat kun je beter zeggen. En dan zit je dus in de problemen en dan krijg je spijt. Waar heb je dan spijt van? Van wat je gedaan hebt? Of van spijt van dat het die andere geraakt heeft? De daad als zodanig, of vanwege relaties die verstoord worden, of iets dergelijks. Waar gaat het dan over? Of stoort het je relatie met de Heer? Nou, als dat laatste gebeurt, is het niet goed. Want indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Toen kwam ik hier een broeder tegen, die kwam een beetje uit het noorden. Dat was een tamelijk Noorse broeder. Die zei dat hij al 3 jaar niet meer gezondigd had. Was hij zelf van overtuigd. Toen dacht hij, dit is de eerste, want nou is hij zichzelf aan het verleiden en mij ook nog. Dat tezijde. Ja, sorry. Indien we zeggen dat wij geen... Hoezo heerschappij van de genade, kun je dan ook zeggen. Hoezo heerschappij van de genade. Maar goed, indien we zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Met andere woorden, dat is op zijn minst een leugen. En aan de andere kant zegt dezelfde apostel, Johannes, zegt, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak, in de Statenvertaling, een parakletos, een trooster dus, als je het consistent, dan wel concordant vertaalt, een trooster, we hebben een trooster bij de Vader, maar onder ons gezegd, de trooster is niemand anders dan de hoge priester van het Nieuwe Verbond, Christus namelijk. Die ons heiligt en reinigt. Of om bij de Efezebrief te blijven, hij is ons hoofd en via hem hebben we altijd de toegang met vertrouwen door het geloof aan hem, van hem. Maar dat was Efezebrief 12. Ligt dat open. Want wij leven inderdaad onder de heerschappij van de genade. Hebben we altijd vrijmoedigheid en toegang om genade te ontvangen en barmhartigheid. Altijd. Hebreeën 4, de laatste verse. En om hulp te ontvangen, die komt niet altijd. Die komt namelijk op tijd. Op zijn tijd, te zijner tijd. En niet te onze tijd. Om genade te vinden en barmhartigheid, dat is dan maar zo. Daar alleen, bij de troon der genade. En om geholpen te worden te bekwame tijd. En genade is altijd, barmhartigheid is een synoniem voor genade. Beide zijn trouwens uitdrukkingen ter aanduiding van het Nieuwe Verbond. Al, in het Oude Testament al. En hulp duidt ook op het Nieuwe Verbond, overigens. Maar hulp komt niet alle dagen, sommigen denken dat. Hulp komt alleen te bekwamer tijd. Dat wil zeggen, als God het nodig oordeelt. En onder ons gezegd, God helpt ons heus niet bij ons werk, God helpt ons bij zijn werk. God helpt ons om hem te dienen. God helpt ons niet om onszelf te dienen, of om de wereld te dienen, of wat dan ook maar. Of om de buurvrouw te dienen. Dat moet even knipogen naar die kant. Maar goed, hè. Dat heeft hij ook niet beloofd. Hij heeft beloofd dat hij voor ons zal zorgen en ons hulp zal geven te bekwame tijd, wanneer wij hem dienen uiteraard. Wanneer we dienstknechten van hem zijn, of wanneer wij ook in de praktijk, niet theoretisch, maar ook in de praktijk, dienaren zijn onder dat nieuwe verbond. En dat is de belofte die we hebben. Daarom moeten wij gehoord hebben van de bedeling, de huishouding der genade gods. De huishouding der genade gods, die inderdaad van toepassing is op zowel Jood als Heiden, zoals een paar versen verder gezegd wordt. Waarna de apostel zegt dat onder die bedeling van de genade gods hem ook deze genade gegeven is, 3 vers 8, om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Met een uitdrukkelijke verwijzing naar het feit dat niet alleen de Heer een geopenbaard koninkrijk zal hebben op aarde, maar bovendien een verborgen koninkrijk speciaal in onze dagen in de hemel. En dat de Heer niet alleen een verlost volk zal hebben in de toekomst, een volk wat hij verzamelt uit de heidenen en zal brengen in hun vaderland, en ik heb het over Israël, een volk van eerstelingen met betrekking tot andere volkeren, een priesterlijk koninkrijk of dan wel een koninklijk priesterdom, maar de onnaspeurlijke rijkdom van Christus houdt ook in dat diezelfde Christus nog een ander volk heeft wat aan precies dezelfde beschrijving voldoet, maar nou niet op aarde, maar in de hemel. Namelijk in een vaderland, maar dan een beter vaderland uit Hebreeën 11. De uitdrukking althans. Want de gemeente is ook een volk verzameld uit al de heidenen. Een volk voor zijn naam. Een volk hem ten eigendom. Een heilig volk, een verkregen volk. Om te verkondigen de deugden desgene die hen getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dus de uitdrukking die Petrus haalt uit Exodus, waar hij van toepassing is op Israël. Maar Petrus gebruikt hem heus in verband met de gemeente waartoe hij behoorde. En anders dan verwijs ik naar Paulus, die dezelfde ook gelijksoortige woorden uit het Oude Testament over Israël citeert, weer in Romeinen onder andere. Maar eigenlijk ook hier in Efeze 3. Dat wil zeggen, het gaat dubbel op. Van allemaal twee keer. Ik denk zelfs dat het vast ligt in de belofte aan Abraham, waar gezegd wordt, uw zaad zal zijn als het zand der zee. Daar kennen wij Israël in, het zand der zee, het zand wat uit de zee aanspoelt op het droge land. Zandkorrels die verzameld worden uit de zee, de volkerenzee, en gebracht zal worden in het land als zodanig. En dan staat ook, al zo zal u zaad zijn. Maar staat ook, het zal zijn als de sterren des hemels. En als u mij vraagt, het lijkt mij het meest voor de hand te liggen, dat die laatste uitspraak inderdaad niet in de eerste plaats slaat op Israël, hoewel het daar wel degelijk op van toepassing gebracht wordt in Daniel, maar dat die uitdrukking in hoge mate van toepassing is op de gemeente, het hemelsvolk namelijk. Met precies dezelfde functie. Nou ja, ik zal er niet verder op ingaan, anders kom ik in de eschatologie terecht. Maar dat is de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Een ander voorbeeld is dat van Romeinen, nee, van Handelingen 28, waar de apostel Paulus aan de Joden het koninkrijk gods uitlegt. En dan zeg ik altijd, daar valt niks aan uit te leggen, want de Joden weten heus hoe het zit met het koninkrijk gods. Zij verwachten de komst van de Messias, als ze tenminste net de orthodoxe mensen zijn, verwachten zij de komst van de Messias en verwachten zij dus de komst van de zoon van David, in de meeste gevallen, die zijn koninkrijk in Jeruzalem zal oprichten, een Israëlitisch, dan wel een Joods koninkrijk enzovoorts, waarbij eindelijk Israël bevrijd wordt van de vijand en terugverzameld zal worden in het land en dat soort zaken meer. Er valt niks aan uit te leggen. En als de apostel Paulus dan toch aan hen het koninkrijk gods uitlegt, wat legt hij dan uit? Staat erbij hoe trouwens, maar daar leest iedereen overheen. Staat bij wat hij uitlegt. Hij legt uit dat het koninkrijk gods ook een hemels koninkrijk is in onze dagen, in afwachting van de bekering van het Joodse volk. En dat God in afwachting daarvan een volk uit de heidenen verzamelt voor zijn naam. Met een hemelse toekomst en erfenis. Er staat er namelijk bij. Er staat namelijk in Handelingen 28 dat Paulus hen het koninkrijk gods uitlegde. Toen geloofden ze niet. En toen zei Paulus, nou dat klopt ook precies, want er staat in Jesaja. En dan las het voor. En hij eindigde zijn verhaal met, het zij u dan bekend dat de zaligheid gods de heidenen gezonden is en die zullen horen. De tekst die, als hij gebruikt wordt, meestal volkomen misbruikt en ook mislezen wordt. Maar het betekent gewoon, het zij u dan bekend. Het betekent gewoon, laat het jullie in ieder geval duidelijk zijn, dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is en die zullen horen. Met andere woorden, als nou de Paulus vat daar samen wat hij gezegd heeft en wat hij uitgelegd heeft, namelijk dat God uit de heidenen een volk verzamelt in afwachting van de bekering van het Joodse volk en Israël dus, en in afwachting van de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Voor de goede orde, wat hij niet zegt is, het zij u bekend, dat de zaligheid vanaf nu aan de heidenen gezonden zal worden. Er zijn velen die het zo leren. Zo van, daar begint de gemeente pas, in Handelingen 28, vers 28. Dus niet, dat staat er ook niet, staat er absoluut niet, op geen enkele manier. Er staat niet, het zij bekend dat nu de zaligheid aan de heidenen gezonden gaat worden. Dat kan ook niet, want Paulus had in de jaren daarvoor enige zendingsreizen ondernomen, waarbij toch in ieder geval de zaligheid aan de heidenen gezonden was. Bovendien, 13 hoofdstukken eerder, in Handelingen 15, was al afgesproken tussen Jacobus en Petrus enerzijds en Paulus anderzijds, dat Paulus apostel der heidenen zou zijn en naar de heidenen zou gaan. Hoe kan hij dan in Handelingen 28 zeggen dat vanaf nu het evangelie naar de heidenen zou gaan? Dat was al lang gebeurd, 13 hoofdstukken eerder. Nog afgezien van het feit dat weer 6 hoofdstukken eerder de zaligheid ook al naar een heiden ging. Heel nadrukkelijk via Petrus naar een Nelis. Cornelius in het Grieks, dan wel Latijn. Maar laat me zitten, hè? Toch? Nog afgezien van het feit dat nog 9 hoofdstukken eerder, 8 hoofdstukken eerder, Handelingen 2, het evangelie weliswaar voor het eerst openlijk gepredikt werd door Petrus op de Pinksterdag in de toenmalige omgangstaal, whatever it was. Maar voordat Petrus zijn toespraak hield, spraken de discipelen eerst in de talen der heidenen, zodat als je het heel strikt neemt, voordat de Joden ook maar aangesproken werden over het evangelie, werd dezelfde wonderdaden Gods, want zo heet het, verkondigd aan heidenen, waarvan er weinig aanwezig waren, maar het was in de taal der heidenen en dus wel degelijk gericht aan de heidenen. Kortom, zeg nou niet de Handelingen 28 ging het naar de heiden, dat was de Handelingen 2 al zo. Nou goed, eigenlijk nog eerder, want de kruimeltjes waren voor de honden. Maar dat is een ander verhaal, dat was in de dagen van de Heer Jezus. En dan kwamen dus ook bij heidenen terecht. Bovendien, wat denk je van Lucas 4? Er waren vele weduwen in Israël. Er waren vele weduwen in Israël. Maar Elia werd gezonden tot de weduwe van Sarfat. Sarepta Sidonis. De weduwe van Sarfat bij Sidon. Buiten Israël. Oude vrouw dus. En er waren vele melaatsen in Israël. Maar Naaman de Syriër. U weet waar Syrië ligt? Dat is waar Laban woonde. Maar dat even tussendoor. Haran, Laban. Maar goed, Naaman de Syriër, die werd genezen. Kortom, er wordt van tevoren in Lucas 4 al aangekondigd dat het evangelie naar de heidenen zou gaan. En niet naar Israël. In ieder geval niet naar de Joden, maar dat is maar waar het om gaat. Kortom, Handelingen 28 vers 28 zegt niet, het zij u bekend dat vanaf nu de zaligheid naar de heidenen gezonden wordt. En wat er ook niet staat is, ik maak u bekend dat de zaligheid aan de heidenen gezonden is. Dat deed hij niet, dat had hij al gedaan. Dat betekent namelijk dat die uitspraak, het zij u bekend, de samenvatting is van de algemene gedachte die hij uiteengezet had toen hij in de voorafgaande uren het Koninkrijk Gods uitlegde aan de Joodse leidlieden in Rome. Hij zei niet, ik maak u bekend dat het evangelie of dat de zaligheid aan de heidenen gezond is. Hij zei, het zij u bekend. Dat wil zeggen, hij had dat gezegd. Dat is wat hij over het Koninkrijk Gods had uitgelegd. Dat het namelijk een verborgen Koninkrijk Gods is. Namelijk niet geopenbaard onder de Joden, dan wel Israël, maar verborgen onder de heidenen. En als ik het even tussendoor mag zeggen. Niet geopenbaard aan Juden, maar verborgen bij Jozef. In de gevangenis. Maar dat is een moeilijke. Maar zo kan het ook. En weer netjes, niet geopenbaard op aarde, maar verborgen in de hemel. Dat is wat hij uitgelegd heeft, dat kan hij missen. En hij deed dat in zijn gevangenis, zodat de gedachte aan de gevangenis van Jozef zich wel nadrukkelijk aan ons opdringt, maar dat ook weer even terzijde. Kortom, je moet gehoord hebben van deze waarheid, dat het evangelie meerdere kanten heeft, veelzijdiger is, rijker is dan men volgens de letterlijke uitspraken in het Oude Testament zou vermoeden. Dat wil zeggen, de letterlijke uitspraken in het Oude Testament spreken over een Israël wat zalig zou worden. En via Israël zou die zalig hebben de volkeren terechtkomen. Maar wat niet geopenbaard, maar wel degelijk in het Oude Testament verborgen was, is dat er nog sprake is van een ander volk, een Israël Gods uitgelaten bijvoorbeeld. Een Israël op een hoger niveau, een volk namelijk met een hemelsvaderland. En dat is de gemeente in onze dagen. En dat is wat Paulus predikte. Te verkondigen namelijk de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Zulke dingen zegt hij trouwens ook in Romeinen 11, de laatste verse, als hij het ook al heeft over die eigenaardige verwisseling van Jood en Heiden enzovoorts. Dan zegt hij, hoe begint het ook weer? O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen en hoe onderzoekelijk zijn oordelen worden van gelijke strekking enzovoorts. Maar dan gaat het dus over de onnaspeurlijke rijkdom van die wijsheid Gods. En dat is Christus immers, die ons geworden is wijsheid Gods. Dus daar gaat het ook om. Die verwisseling van Jood en Heiden, de verwisseling ook van de laatsten en de eersten enzovoorts. Die omkering, wat niemand gedacht zou hebben, maar wat wel degelijk besloten ligt, ook in het Oude Testament. In ieder geval in de typologie van het Oude Testament. Want typologie is de methode waarmee deze dingen in het Oude Testament verborgen zijn. Ontledden. Maar goed, genade dus om die onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En dan vers 9, hem was de genade gegeven om allen te verlichten, welke de bedeling, want dat moet er staan, hè? Niet koinonia zeg ik altijd, maar oikonomia. Allen te verlichten welke de bedeling der verborgenheid zij, maar die bedeling der verborgenheid is uiteraard dezelfde als de bedeling der genade Gods in vers 2. De bedeling der verborgenheid, namelijk de bedeling van het verborgen koninkrijk, de bedeling van de verborgenheden van het koninkrijk Gods, dan wel de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Allen te verlichten welke de bedeling der verborgenheid zij. Waarmee gezegd is dat de verkondiging van het evangelie, waarbij door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus bekendgemaakt wordt, hetzelfde is als het verlichten welke de bedeling der verborgenheid zij. Het is ook hetzelfde als in die gemaakt gehoord heb van de bedeling der genade. Zoals de bediening van Paulus was namelijk het bekendmaken van de huishouding der genade Gods, namelijk het bekendmaken van de onnaspeurlijke rijkdom van Christus, respectievelijk vers 2 en vers 8, dan wel het bekendmaken van de bedeling der verborgenheid, maar dat is drie keer hetzelfde uiteraard. Welke van alle eeuwen verborgen is geweest in God, maar dat stond ook al in vers 5, over de bedeling der genade. Het is precies hetzelfde namelijk. En dat gebeurt waardoor inderdaad de gemeente ontstaat, uit de heiden in het algemeen, uit de volkeren in het algemeen. Maar de bedoeling van die gemeente is weer, vers 10, opdat nu, niks toekomst, nu, net als in 2 vers 7, in de toekomende eeuwen namelijk, maar het is nu, opdat nu door, dat wil zeggen via, door de gemeente heen, de gemeente doet het niet, God doet het door de gemeente, hè? Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan wat? Nou weten we wat er komen moet. Want we zijn met Christus gezet in de hemel om te betonen de uitnemende rijkdom zijner genade. Uiteraard dus aan degene die van die hemelse dingen deel uitmaken. Dus de overheden, machten, krachten, heerschappijen uit 1 vers 21. En het staat hier ook in 3 vers 10. Namelijk, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel. En u leest meteen even wat er niet staat. Er staat niet, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten op aarde. Sommigen denken dat dat er staat. En in hun rondzendbrief vinden we dan foto's waarop de betreffende evangelist dan wel zendeling staat afgedrukt, afgebeeld. Hand in hand met bijvoorbeeld de Israëlische president of zoiets. Was gezien? Ik wel. Ja. Weet je hoe ze zo'n foto maken? Dat weet ik toevallig. Maar dat doet nou niks te zaken. Ja. Maar goed, laat me zitten. Opdat u door de gemeente bekendgemaakt wordt aan de overheden en macht in de hemel. De veelkleurige... Jammer dat er staat veelvuldig. Veelkleurige... Want daar staat er. Wijsheid Gods. Want het gaat om licht. Er staat er ook. Allen te verlichten. En het licht heeft vele kleuren. Kleur. Dingen hebben geen kleur. Licht heeft kleur. En door de voorwerpen waarop het licht weerkaatst wordt, worden bepaalde kleuren niet weerkaatst en andere kleuren weer wel weerkaatst. Het werkt als een filter. Maar de kleur zelf zit niet aan het voorwerp wat wij zien, maar de kleur zelf zit in het licht. Let maar op als je gekleurd licht. Licht van één kleur ergens op schijnt, dan zijn alle kleuren van die voorwerpen, zal ik maar zeggen, zijn ineens anders hoor. Zonder licht geen kleur. Maar de gedachte is dat licht is zogenaamd wit. Dat zal ook verwezen, natuurlijk. Maar neem niet weg dat het licht wel degelijk verschillende aspecten heeft. Facetten is eigenlijk het woord. Heb je dat? Facetten is een mooi woord in dat verband. Weet je wat een facet is? Ik heb er toevallig geen bij me. Hè? Ja, zal ik eens wat vertellen, dat is leuk. Kan net even. Een facet is een vlakje, een vlak geslepen vlakje op een edelsteen. En als het, gaat uit een diamant, als het even kan is het diamant, niet zo goedkoop, hè? Gewoon een diamant. Hè? En die diamanten zijn lichtdoorlatend, edelstenen zijn lichtdoorlatend. Al het edele ontvangt namelijk het licht in zich. Heb je dat? Goud, zilver en kostelijke stenen. Kostelijke stenen zijn stenen die licht ontvangen. Nou, licht is God. Licht is Christus. Licht is het woord van Christus. En edel zijn wij als wij dat licht in ons toelaten. Dat is het verhaal. Dat komt in ons. Hè? Dat is de bedoeling. Een edelsteen. Nou goed, maar zo'n edelsteen wordt geslepen in allerlei vlakjes. Waardoor er verschillende hoeken ontstaan. In de oppervlakte van zo'n edelsteen. En doordat het licht daarin valt onder die verschillende hoeken, wordt het licht daardoor ontleed in verschillende kleuren. Men neemt één prisma. En de bedoeling is dat als het een fatsoenlijk prisma is en het is fatsoenlijk zonlicht wat erop valt, dat daardoor het zonlicht ruw gesproken, maar volgens de klassieke systematiek, verdeeld wordt in 7 kleuren. Die van de regenboog dus. De 7 kleuren. Dus mij vraagt, kun je er meer van maken? Het is maar hoe nauwkeurig je indeelt. Maar systematisch, volgens de klassieke overlevering, zijn het 7 kleuren. Want het kan niet missen, het licht komt van God, is 7. Dat kan niet missen. Die 7 kleuren, die krijg je te zien, doordat zo'n edelsteen niet maar 1 vlak heeft, of 4, of desnoods 6. Gewoon een kubus. Maar doordat er inderdaad meerdere hoeken zijn onder verschillende... meerdere vlakken dus, onder verschillende hoeken van elkaar geslepen, waardoor al die verschillende kleuren ineens zichtbaar worden. Daarom lijkt zo'n diamant, zo'n edelsteen, vele kleuren te hebben. In werkelijkheid heeft hij helemaal geen kleur. Kleur komt van het licht wat erin valt, en door die verschillende facetten, want zo'n facet is een vlakje, wordt het licht daarin gebroken. Nou heb ik even de gegevens niet bij me, maar ook even in mijn achterhoofd ergens even zoeken. De meest voorkomende vorm waarin zo'n diamant geslepen wordt, is die van de briljant. En een briljant heeft 58 verschillende vlakken. Daarna is er nog een andere vorm, waarvan ik de naam vergeten ben, want ik ben er helemaal niet in thuis. Die heeft ook 58 vlakken. Maar onder andere hoeken tot elkaar. En daarna is er een vorm die heeft 25 vlakken. Maar worden ze dan goedkoper, want het is minder werk, worden ze goedkoper. En de kleuren daarvan zijn ook minder gevarieerd. Er minder facetten, men ziet ook minder kleuren. En 58 is zo'n aardig getal, daarom kan ik het zo goed onthouden. Tel ze maar eens na, briljant hè. Ik kan het zo goed onthouden, omdat 58, op een heel bijzondere manier staat voor de nieuwe schepping. Want 58 ontleedt zich in 58 en 8 ligt voorbij de 7 en voorbij de 7 ligt de nieuwe schepping immers. Dus 8 staat voor een nieuwe schepping, daarom de opstanding van Christus, 8e dag. De dag na de 7, de dag na de Sabbat heet het officieel. 8e dag. Vandaar 7 bedelingen, de 8e is de nieuwe schepping. Dus 8 staat voor nieuwe schepping, voorbij de 7. En 50 ligt exact net zo voorbij 7 kwadraat. 49 dus. En dan komt de 50. Zodat de 8 zowel als de 50 geacht worden te liggen net voorbij de 7... En dus beide getallen spreken op een verschillende manier, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Dus beide getallen spreken over de nieuwe schepping als zodanig. En daarom kreeg het getal 58 als uitdrukking van die gehele nieuwe schepping. Komt het getal 58 in de Bijbel voor? Nee, niet in het Nederlands. Maar in de Hebreeuwse systematiek uiteraard wel zijn woorden genoeg die een getalswaarde hebben van 58 met die overeenkomstige betekenis. 580 komt trouwens ook voor, ook in de Bijbel, alleen moet je dan een optelsom maken, een reeks optellen. Als je bijvoorbeeld optelt alle cadeautjes die Esau aan Jacob gaf, of was het andersom, Jacob en Esau. Jacob en Esau zal het wel geweest zijn. Ja, die dieren, die kudde, weet je, tel het maar na, 580 dieren. Maar dus in ieder geval een 58, daar gaat het maar om, nieuwe schepping. Nieuwe schepping op twee manieren, namelijk, als ik dan voorzichtig zeg, een aards en hemelse, een openbare, dat is de 8. En een verborgene, want dat is 50. Een aardse en een hemelse, dus de eenvoudigste toepassing die ik dan nu maak, is dan praten over veelkleurige wijsheid Gods. En als je dan bovendien beseft dat de wijsheid Gods bestaat in verborgenheid, welke bedekt was, 1 Korinthe 2, dan gaat het dus ook over onze bedeling, zal ik maar zeggen. En je beseft dan dat het licht inderdaad, als het mee zit, inderdaad, in het gunstige geval, schijnt op zo'n briljant geslepen diamant, 58 vlakjes, waardoor al die kleuren inderdaad tegelijkertijd gezien kunnen worden. Veelkleurige wijsheid, gods. Is wat? Iets eenvoudiger, je neemt gewoon een parel, er zitten ook alle kleuren in. En de parel is een mooi Bijbels beeld van de gemeente. De parel van grote waarde uit Handelingen 13. Rond, eenheid, spreekt het over. Uit de zee, klopt precies. En verborgen in een schelp. Inderdaad. En alle kleuren van de regenboog zeggen we dan. De veelkleurige wijsheid Gods. Die maar één lijn, die maar één gedachte, maar vele aspecten daarvan. Daar gaat het om. En als je per se een toepassing wil hebben van 7 kleuren, dan kom je in ieder geval terecht bij 7 bedelingen. Want het zijn allemaal verschillende zaken. Maar dat is een erg strakke toepassing van het beginsel. Maar de bedoeling is dat aan de overheden en machten in de hemel bekendgemaakt worden de veelkleurige wijsheid Gods. Dat is het doel van ons leven. Zodat als je nou naar Bijbelbegrip de uitwerking van je dienst aan de Heer zoekt, dan moet je die zoeken met je ogen dicht. Want je zou het moeten zoeken niet hier op aarde. Dat zijn bijproducten, bijverschijnselen. Belangrijk, wellicht. Ontken ik niet, maar het hoogste doel ligt boven. Ik wil maar zeggen, er zijn vele mensen die zien er tegenop straks voor de rechterstoel van Christus te verschijnen. Wel, en zingen dan lied 151, geloof ik, als ik me goed herinner. Moet ik gaan met lege handen? Dan denk ik al, je kunt je tandenborstel meenemen, maar dat is niet de bedoeling. Moet ik gaan met lege handen, ik vind een beroerd lied, eerlijk waar. Moet ik gaan met lege handen zo mijn heiland tegemoet, zonder één verloste zondaar neer te leggen aan zijn voet. Alsof het leven en de dienst van de gelovigen maar één doel zou hebben, namelijk anderen voor de Heer te winnen. Dat is niet zo. Integendeel, ik ben van mening dat het meest algemene verschijnsel is. Dat waar we anderen kennen, dat we met hen spreken ook inderdaad over het evangelie. Over de Heer Jezus, over de verlossing die in hem is enzovoorts. Maar niet omdat het moet, niet omdat dat het doel van ons leven is, maar gewoon omdat we niet kunnen nalaten daarover te spreken. Dat is een vanzelfsprekend, onthoud het woord. Weet u wat het is, een vanzelfsprekende zaak? Petrus en Johannes, voor het Sanhedrin, die zeggen, wij kunnen niet nalaten te spreken. Wij zijn vanzelfsprekende zaken. Dat zijn gelogen. Spreken vanzelf, want waar het hart vol van is, zegt de Bijbel. Daar stroomt de mond van over. Hè? Dat is een Bijbelse zaak. Nee, het resultaat van ons leven moet ergens anders gevonden worden. In de hemel, namelijk. Want daar is die uitwerking. Vandaar dat de tegenstand die wij eventueel in de dienst aan de Heer ondervinden, die komt ook inderdaad niet van mensen, wellicht via mensen. Maar niet van mensen, maar van daarboven ergens. Van die lui die daarboven nog zijn, totdat wij daar naartoe gaan, want dan is er voor hen geen plek meer. Hm? Maar ja, dat is de toekomst. En onze dienst in die richting, de betonen van de rijkdom zijner genade en het bekendmaken, niet eens verkondigen, maar bekendmaken van de veelkleurige wijsheid Gods, dat loopt natuurlijk ook via onze omgeving, en daar bedoel ik eigenlijk weer mee de omstanders, de medewerkers. Natuurlijk heeft het te maken met de praktijk van ons leven, maar ten aanschouwen van dat wat boven is. Daar is de uitwerking daarvan, en de tegenstand komt ook via anderen tot ons. Dikwijls zelfs helaas via broeders en zusters. Dat is ook een Bijbels gegeven. Maar niettemin, daar gaat het om. Maar niet die zienlijke dingen zou men moeten aanmerken, zei de apostel toen hij over zijn eigen dienst sprak. Weet u wel, 2 Korinthe 3. Namelijk, wij zijn bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. In één hoofdstuk verder, één bladzijde verder, in 2 Korinthe 4, zegt hij, we hebben niettemin altijd goede moed, daarom bezwijken wij niet, of vertragen niet, en hebben altijd goede moed, terwijl wij aanmerken de dingen die men niet ziet. En de Korintiërs zag hij, en die ontmoedigden hem, maar hij schreef aan de Korintiërs en zei, wij zijn toch vol goede moed, want wij aanmerken dingen die men niet ziet, want die zijn eeuwig, en Korintiërs zijn tamelijk tijdelijk. Maar hij wist heel goed dat daar in de eerste plaats, daarboven, de uitwerking was van zijn arbeid. En dat niet alleen, ook het loon op die arbeid is gelukkig ook boven. Want als je je loon hier beneden ontvangt, dan is het heel jammer, want je gaat echt met lege handen. Het is openbaar dat wij in de wereld niks ingebracht hebben, zei Paulus. Het is dus ook openbaar dat wij daaruit niets weg kunnen dragen. En daarom wordt de erfenis in de hemel voor ons bewaard. En daarom is onze schat en ons loon ook inderdaad daarboven. Maar het resultaat van onze arbeid is ook daarboven. In de hemel namelijk. Nou goed, daar kunnen we even weer over nadenken. Want het is weer tijd voor de pand. Wij waren in Efeze 3. Wij waren in Efeze 3 bij in ieder geval vers 10... opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel, overheden en de machten dus uit 1 vers 21, waar Christus boven geplaatst is, aan hen zou moeten bekendgemaakt worden de veelkleurige wijsheid Gods. Wel, als de prediking sowieso te maken heeft met het tot stand komen dan wel het openbaren van het koninkrijk, en als het koninkrijk inderdaad begint in de hemel en van daaruit naar de aarde komt, betekende toch dat eerst deze waarheden, deze wijsheid Gods, bekend zou gemaakt moeten worden aan degenen die wonen, leven, thuis horen in de hemel. Een heel normale gedachte. En voor dat doel is de gemeente geroepen, dat is dus Gods doel met de gemeente in onze dagen. Daarvan staat ook dat het is naar, vers 11, naar, in overeenstemming met, hè, naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van hem. Vrijmoedigheid en toegang tot wat? Heb ik eens gevraagd aan de Hebreeënbrief. De toegang en de vrijmoedigheid tot wat? Tot de hemel uiteraard. Want daar gaat het toch over? Opdat wij in onze hemelse positie en verbonden met de hemelse dingen bekendmaken aan de overheden en machten in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods. En in Christus Jezus hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang dan wel. Wij naderen met vrijmoedigheid tot de troon der genade. Dat is zoals de Hebreeënbrief het zegt. En hier staat hetzelfde. Hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, dat wil zeggen met geloof. Want vertrouwen is een synoniem voor geloof. Laat ons dus met vrijmoedigheid naderen. Mocht even opzoeken, want zo staat het in Hebreeën 10. In, ja, nou weet ik het maar eens. In, met in volle verzekerdheid des geloofs. Hebreeën 10, vers 6. Begint al, of vers, nee, vers 22. Hebreeën 10, vers 22, maar het begint eigenlijk al in vers 19. Maar vers 22, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart. Met een vrijmoedigheid, want dat zegt vers 19. En dan vers 22 weer, in volle verzekerdheid des geloofs. Onze harten inderdaad gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Om de levende God te dienen, zou 9 vers 14 gezegd hebben. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. En van die reiniging van de inwendige mens is de wassing van de uitwendige mens met rein water onder het oude verbond een beeld. En zeg nou niet dat er staat, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en gedoopt zijnde in water, want dat staat er niet. Dat is ook niet de gedachte. De gedachte is dat het lichaam wassen met rein water, rituele wassing onder de wet, een uitbeelding, uitwendige uitbeelding is, van de inwendige reiniging, de reiniging van het hart dus, onder de genade, onder het nieuwe verbond. Want het bloed van stieren en bokken reinigde hen, of heiligde hen tot reinheid des vleeses, Hebreeën 9, een bladzij terug. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken? Met als doel om de levende God te dienen. Dat is inderdaad Hebreeën 9, vers 12. Of vers 13 en 14 eigenlijk. Maar wij naderen dus tot die troon der genade met vrijmoedigheid. Wij gaan dus toe, Hebreeën 10 vers 22, met een waarachtig hart. Een hart dat de waarheid is toegedaan, betekent het gewoon. Hè? In volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijn er van het kwaad geweten. En zo naderen wij inderdaad tot Christus en tot deze hemelse dingen. Inderdaad met vrijmoedigheid. En daarna begint ongeveer de praktische toepassing van Efeze, want ik ben weer terug in Efeze, 3 vers 12. We hebben de toegang met vertrouwen door het geloof, maar het zijn eigenlijk synoniemen, vertrouwen en geloof. In sommige talen zijn er niet eens twee woorden voor, het is gewoon hetzelfde. Door het geloof van hem overigens, hè? Dat heb je toch, hè? Van hem, hè? Heb je alles gecorrigeerd? Staat de vertaling, dat is dan gewoon een zetfout, een drukfoutje. Niet aan hem, maar dat is trouwens sowieso een zonderlinge uitdrukking. Door het geloof van hem. We hebben de toegang met vertrouwen, dat is namelijk ons geloof. Maar we hebben die toegang door ons geloof, door zijn geloof. Door het geloof van Jezus Christus. Uitdrukking uit Romeinen, Galaten en nog hier en daar de schriftgedeelte. Maar goed. Wij naderen dus tot hem, wij stellen ons op in die hemelse dingen, wij worden ons daar bewust, wij leven in het bewustzijn van die hoge priester op de troon der genade, enzovoorts. Daarom bid ik dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u het welk is uw heerlijkheid. En dan komt er een gebed van de apostel, opdat wij allen zouden verstaan welke de breedte en lengte en hoogte en diepte zij van de liefde van Christus, en dus van de wijsheid Gods. En dan komt het praktische deel van de brief, zo noemen we dat dan voor het gemak, alsof het eerste deel onpraktisch zou zijn. Maar dan komt het praktische deel van de brief, zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Hoe ziet dat eruit? Wandelen waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Wel, Filippenzen zegt, uw wandel is in de hemel. En Efeze zei, Efeze 2, dat wij met Christus zijn opgewekt en gezet in de hemel, uit genade. En dan vers 10 van Efeze 2, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, niet in Adam, niet in oude schepping, nieuwe schepping namelijk. We zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken. Waarna de vraag dus was, al heel lang, een vorige keer ook, waar de vraag was, wat zijn die goede werken? Dat is het antwoord. Nou, om te betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijn genade. Vers 7. Want daar staat, we zijn zijn maaksel, namelijk met Christus opgewekt, met Christus gezet in de hemel. opdat hij zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade. En dan vers 8 en 9 was dat, dat we daarom uit genade zijn zalig geworden en dat we niet zouden roemen in onszelf, maar roemen in de Heer uiteraard. En dan wordt het gewoon het onderwerp erop gepakt, want wij zijn zijn maaksel, namelijk met Christus Jezus opgewekt en gezet in de hemel. We zijn zijn maaksel geschapen tot goede werken. Niet op grond van goede werken, niet uit goede werken, want voorgaande vers zegt, het is niet uit de werken, het is tot werken. Dat is tegenovergesteld, hè? Niet uitwerken, maar tot werken. Welke God voorbereid heeft, dat wil zeggen, God heeft van tevoren die werken bepaald, maar welke het zijn, stond in vers 7. Namelijk opdat hij zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade. Daarom zijn wij uit genade zalig geworden. Daarom leven wij in de heerschappij, bedeling, oikonomia, huishouding der genade. Namelijk, opdat we die genade zouden betonen. En dat zijn goede werken die God voorbereid heeft. En de bedoeling is dat we daarin zouden wandelen. Opdat wij in die goede werken zouden wandelen. En in wil zeggen deel hebben aan. Hè? Dus opdat wij deel zouden hebben in onze wandel aan die goede werken. Opdat die goede werken via onze wandel tot stand zouden komen. Opdat God via onze wandel zijn werk door ons, niet ten behoeve van ons, door ons zou doen. Ten behoeve van hemzelf en ten aanzien van deze overheden en machten uiteraard in de hemel. Maar het komt in onze wandel tot uitdrukking. Onze wandel wordt uiteraard niet alleen waargenomen door overheden en machten in de hemel, maar ook door onze broeders en zusters, medemensen, buurvrouwen enzovoorts. Maar dat is niet waar we op zouden moeten zien, want daar gaat het niet om. Echt niet. Het is mooi meegenomen, maar daar gaat het niet in de eerste plaats om. En dan nog een keer, welke zijn die goede werken? En nou spring ik vooruit in hoofdstuk 3 natuurlijk. Die goede werken zijn dat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden macht in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods. Dat zijn inderdaad de goede werken. Dat zijn dus in ieder geval geen werken waaruit wij zalig worden, maar het zijn werken die uit onze zaligheid voortkomen, een beetje een ongelukkige term, laat ik het anders zeggen. Het zijn werken die voortkomen uit geloof. De uitdrukking is, het zijn werken des geloofs. Die komen voort uit het ongelovig, uit het gelovig hart. Dat is waar Jacobus het over had. Dan blader ik toch even naar Jacobus. Jacobus 1 bedoel ik. Waar precies hetzelfde staat. Want daar stond, daar werd in Jacobus 1 gesproken in vers 17 over alle goede gaven en alle volmaakte giften is afkomstig van de komt van boven, namelijk van de Vader der lichten, waarna de vraag is waaruit bestaat die goede gaven en volmaakte giften, en het antwoord op grond van dit vers is, het is licht. Want de Vader der lichten geeft dus licht. Waarna wij gewoon het weer veralgemeniseren zeggen, de genade geeft God, is het eeuwig leven. Of God heeft zijn Zoon aan ons gegeven. Dat is hetzelfde, maar hij is licht. Maar het heet licht. Net als in Efeze 3. Gek, hè? Sluit volkomen op elkaar aan. En dan staat er, vers 18, naar zijn wil, want wij zijn zijn maaksel, naar zijn wil heeft hij ons gebaat, want wij zijn zijn maaksel, Efeze 2 vers 10. Door het woord der waarheid, want dat is het zaad der wedergeboorte uit 1 Petrus. Dan wel, het is het woord der waarheid, het evangelie uw zaligheid waarin wij geloven en waardoor wij wedergeboren zijn. Maar niettemin, naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Trouwens, als je van Christus Jezus zegt dat hij het woord der waarheid is, dan doe je een volkomen Bijbelse uitspraak. En als je dat in gedachten hebt, dan kun je die versen nog beter naast elkaar leggen. Want naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, is dan hetzelfde als wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus, die immers het woord der waarheid is. Opdat wij die goede werken zouden doen, zal ik maar zeggen, opdat we in die goede werken zouden wandelen, zegt Efeze 2. En hier staat, opdat wij zouden zijn, eerstelingen zijn de schepselen. Maar als eerstelingen zijn de schepselen, zou zijn werk in ons en door ons gedaan moeten worden. En dat staat er ook, want vers 19 zegt, dat we snel zouden moeten horen naar het woord Gods, en traag om onze eigen woorden er tegenover te stellen. En dan komt vers 21, daarom, namelijk omdat wij zijn maaksel zijn, omdat hij ons gebaat heeft, en omdat we dus eerstelingen zijn de schepselen zijn, daarom, vers 21, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. En voor de goede orde, dat afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, dat is afgelegd niet van de uitwendige mens, want dat kunnen wij ook niet. Integendeel, het is afgelegd van de inwendige mens, namelijk van het hart. Want onze harten zijn gereinigd van dode werken, 9 vers 14 van Hebreeën. Onze harten zijn gereinigd van dode werken om de levende God te dienen. En hier staat dus, afgelegd hebben de alle vuiligheid en overvloed van boosheid uit het inwendige, en lees nou maar verder, ontvangt met zachtmoedigheid in uw handen, in uw uitwendige mens, nee, in het hart uiteraard, ontvangt met zachtmoedigheid, en zachtmoedigheid is een zacht gemoed, en gemoed is die inwendige mens, is namelijk het hart. Dan wel het denken, gemoed. Een zacht gemoed is een ontvankelijk, zacht is ontvankelijk, hè, is een ontvankelijk gemoed, een zacht hart, waarin het woord geschreven zou worden, verwijzing naar het nieuwe verbond, dat geschreven zou worden in de harten van de mensen. Dus ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Zie je wel, de inwendige mens, die inwendige mens, dat hart, dat gemoed, geweten is gereinigd van al die vuiligheid en overvloed van boosheid, dat is eruit weg. En in plaats daarvan komt het woord Gods. En zolang wij een kwaad geweten hebben, zijn wij niet ontvankelijk voor het woord Gods. En als u dus nu nog een keer vraagt waarom zo weinig christenen, zelfs serieuze christenen, zo weinig woord ontvangen, de woord wat in hen niet geplant wordt, geen wortel schiet, hè, daar gaat het om. Als u dat vraagt, wel, het antwoord is, omdat men geen rein geweten heeft. In de praktijk is het geweten niet gereinigd. Men leeft namelijk onder de wet. En dat reinigt niet het inwendige mens. In het gunstigste geval, als alles mee zit, is het beste wat men bereiken kan, dat het de uitwendige mens reinigt. Dat men een schoon gelaat kan tonen, gelaten 6, aan de buurvrouw. Maar hier staat duidelijk, afgelegd hebbende, niet legt aan af, zelfs dat niet. Zou er weinig aan veranderen overigens. Maar het staat afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat overvloedig in ons zou moeten zijn in plaats van die boosheid. En boosheid is eigenlijk niet eens de zonden als zodanig, boosheid is eigenlijk het woord van de tegenstander. Het evangelie van Satan, zal ik maar zeggen. Maar dat ga ik nou niet uitleggen. Dus afgelegd hebben die overvloed van boosheid, ontvangt in plaats daarvan, in uw zachte gemoed, het woord dat in u geplant wordt. De veronderstel dat het levend is, want alleen levende dingen worden geplant. Het welk uw zielen kan zalig maken, waarbij de gedachte is dat in vers 18 al staat dat wij zalig zijn, want wij zijn door hem gebaard door het woord der waarheid en we zijn eerstelingen zijn de schepselen. Wij zijn dus zalig, maar niet naar de ziel, maar naar de geest. Sorry, maar dat is het oude probleem weer. Het verschil tussen geest en ziel. De geest is de inwendige mens en de ziel is gewoon de uitwendige, dan wel de oude mens, inclusief, heel nadrukkelijk, heel zijn levenswandel, zijn uiterlijke verschijning met alles wat erbij hoort. Dat is ziel. Dus die mens die geformeerd werd, de ziel die geformeerd werd uit de stof van de aardbodem en daarna tot leven gemaakt werd. Dus die ziel die sterfelijk is, de ziel die zondigt zal sterven immers. En zaligheid der zielen is de uitwerking van de zaligheid op onze uitwendige mens, op de levenswandel namelijk. En dat staat hier ook, het welk uw zielen kan zalig maken. Want onze geest is al zalig, zeg ik altijd, onze ziel wordt zalig als het goed gaat. En wat ons lichaam betreft, u wordt ook zalig, maar pas bij de opname van de gemeente. Eén is verleden, de andere is toekomst. En in onze levenswandel gaat het om de zaligheid der zielen. En dat werkt alleen als wij inwendig gevuld worden met het woord Gods. En als dat woord zijn uitwerking heeft, ons denken verandert, zal ik maar zeggen. En dan veranderen wij ook naar de uitwendige mens. Want wij worden deze eeuw niet gelijkvormig, maar wij worden veranderd door de vernieuwing van ons denken. Zodat eerst ons denken veranderd moet worden. En daarna verandert ook iets aan de buitenkant. Maar het denken, heel simpel, denken wordt alleen veranderd doordat andere informatie ontvangen wordt. Je moet er een envelopje insteken, dat is eigenlijk het verhaal, hè? Ja, ja. Er moet gewoon een ander operating system in, broeder. Want ik pas mij altijd aan, ik ben de Joden, de Jood, en de Grieken, de Griek, en de Frieken, de Friek. De hackers, nou ja. Maar goed. Maar er moet een envelopje in, dan is het diezelfde computer, denk ik altijd, maar hij gedraagt zich heel anders, en dat is de bedoeling. Het blijft hetzelfde apparaat. Maar er zit ander leven in. Nou, dat is waar het hier om gaat. En wat die zaligheid van de zielen betreft, is een uitdrukking die niet te vaak voorkomt in de schrift. Nou, er staat gewoon achter wat het is. Er staat namelijk, zij daders des woords en niet alleen hoorders. En aan het begin van vers 22 betekent gewoon namelijk, hè. Namelijk, zij daders des woords en niet alleen hoorders. Want als het woord in ons geplant wordt, in dezelfde overvloed als waar in de eerste boosheid was, hè, als het woord in ons geplant wordt, of zullen we zeggen, Efeze 5 wordt vervuld met de geest. Of zullen we zeggen, Colossense, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Dan heeft het tot gevolg een verandering van denken. En de verandering van denken is de enige manier om de wandel van de mens te veranderen. De buitenkant van de mens. En de ellende is, als men van buitenaf probeert de wandel van de mens te veranderen, zal die mens alleen maar gek worden. Nou, dat is erg zwart, weet goed grijs dan. Dan wordt die mens gefrustreerd. En ongelukkig. En dan is hij in slavernij. Dan wordt hij in slavernij gebracht, in elk geval. Corinthiërs wilde dat graag. Gelaten trouwens ook, heb ik begrepen. Maar als het denken veranderd wordt, doordat men andere informatie ontvangt, als het denken veranderd wordt, dan blijft zo'n mens vrij, want hij leeft vanuit zijn hart, zijn denken namelijk. Maar hij doet de dingen die uit het woord voortkomen. En dat is de enige wijze om op bijbelse manier de levenswandel te veranderen. En dan zeg ik net alsof het bij de ander moet gebeuren, dat is natuurlijk niet zo, het moet bij onszelf gebeuren. Als wij ontevreden zijn over onze eigen levenswandel, wel, het kan alleen veranderd worden wanneer wij gevuld worden met het woord Gods. Het heeft gegarandeerd zijn uitwerking. Het is het onvergankelijke, het eeuwige, levende woord van God. Het eeuwig blijvende woord van God. Dat heeft een uitwerking. Bovendien, ik citeerde net uit Efeze en Colossense. Bij Colossense zegt, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Dat kun je begrijpen, wat het is. Maar het is heus een paralleltekst van Efeze 5, waar in dezelfde gedachtegang een andere uitdrukking staat. Daar staat namelijk, wordt vervuld met de geest. En dat is een mystieke term, die begrijpen wij niet goed, maar je moet bedenken dat het woord is geest. En vervuld worden met de geest kan alleen door vervuld te worden met het woord, dat is concreet. In werkelijkheid is het zo dat als wij ons vullen met het woord, het lijkt theorie, maar in werkelijkheid vullen wij ons daardoor met het levende woord van God en dus met het leven van Christus. En als het gaat om praktische dingen, dan is het leven van Christus in de praktijk alleen in ons als het woord van Christus in de praktijk in ons is. Wij moeten ons daarmee voeden en anders blijft het gewoon theorie. En theorie, daar kun je niks mee. Hè? Daar kun je in de praktijk niks mee, bedoel ik maar. En wat de apostel Jacobus hier zegt, is één ding dat we wedergeboren zijn nadat we tot geloof gekomen zijn in het woord der waarheid. Maar het is een ander ding dat nadat onze geest dan behouden is, zal ik maar zeggen, dat inderdaad dat een uitwerking heeft op onze ziel, zeg maar voor het gemak, onze levenswandel. Maar dat is wel de bedoeling, zij daders des woords en niet alleen hoorders. Wel nu, als dat woord in ons leidt tot daden die we doen, En die komen voort uit beslissingen die we nemen, die voortkomen uit de gedachten die wij hebben. Als wij daders des woords worden, dan is de vraag, wat gaan wij dan doen? Nou, als je niet oplet, heb je er niks aan, dan zeg ik er altijd, hè. Als we daders des woords worden, wat gaan we dan doen? Gewoon goede werken. Goede werken. Is dat zo? Gaat toch over de wandel? Nou, dan wandelen wij in de goede werken welke God voorbereid heeft. En als ik daar Romeinen 12, ik doe het uit de hoofd, want ik denk dat het allemaal bekende teksten zijn, hè. Romeinen 12 naast leggen. Wordt deze eeuw, waarin wij eertijd gewandeld hebben, Efeze 2, wordt deze eeuw niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Dat is namelijk zacht en dan wordt het woord ingeplant. Dus het wordt vernieuwd, het wordt anders. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, zeggen we dan meestal. En dan staat er, opdat gij moogt verstaan welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. De zaak is voor uw leven. Persoonlijk, heel persoonlijk. Dat blijkt, want de volgende versen zeggen dat wij matig zouden leven en dat wij de gaven die wij op grond van onze wedergeboorte en door de werking van de geest hebben ontvangen, dat we die gaven inderdaad zouden gebruiken. Tot dienstbaarheid aan de gemeente in het algemeen, maar uiteraard aan Christus in het bijzonder. Lees het maar na. Romeinen 12. We stellen eerst ons lichaam levend tot een goden welbehagelijk offer. Hè? Een levend goden welbehagelijk offer. En dan wordt deze eeuw niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, dat je mag beproeven welke de goede welbehagelijke wil van God zij. En dan komt de praktijk. In de eerste plaats de geestesgaven. En voorts enige algemene richtlijnen, hoe dat eruit ziet, maar lees het maar na in de rest van Romeinen. Het gaat allemaal om genade geven. Als je die hoofdstukken leest, moet je dat in gedachten houden. Je zult zien dat het in alle versen staat. Genade geven. Vergeven, wreekt u zelf een niet beminde. Onderwerpen aan de overheid of zo. De zwakke broeders tot je nemen, dat staat er allemaal in. En verdragen en zo, al dat soort zaken. Dat is genade, dat is allemaal genade. Nou, dat zijn die goede werken. En daar heeft Jacobus het hier ook over. Want dat is de gedachte die later naar voren komt in Jacobus 2, vers 14. Wat nuttigheid is het, broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken? En de hele clue van het verhaal is dat het hier wel gaat over zalig maken, maar wat moet er zalig gemaakt worden? De ziel, niet de geest, die is al zalig namelijk. Hij spreekt het toch aan als broeders. Het zijn gelovigen, die zijn al zalig. Naar de geest. Maar nu gaat het om de praktische levenswandel. En kan dat geloof hem zalig? Iemand die zegt dat hij gelovig is en heeft de werken niet. Heeft dat een uitwerking op zijn levenswandel? Nee, doet hem niks. Doet niks. Heeft geen uitwerking. Het gaat ook over de levenswandel. Want dat blijkt uit de volgende verse. Waarna de apostel zegt, kan wel zijn dat je geloof hebt, maar dat geloof is dood, betekent namelijk niks, communiceert niet, houdt zich verborgen, bestaat voor de omgeving en voor de levenswandel eigenlijk niet, want dat is dood, hè? Dat bestaat eigenlijk niet. Want als er geen werken zijn, is het geloof dood. En iemand die zegt dat hij gelovig is, die moet je wantrouwen. Moet je oppassen. Want normaal gesproken hoeft iemand dat niet te zeggen, dat blijkt vanzelf al. Dat is waar. Zei Johannes ook, maar met heel andere woorden. Nou, dat is waar het om gaat. Dat we inderdaad daders des woords zijn en niet alleen hoorders. Tot zaligheid van, niet onze geest, maar tot zaligheid van onze ziel.